de Kerkvaders. Hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in het programma De Kerkvaders. In de uitzending van vandaag zullen we het hebben over de grote Origenes, wiens naam al verschillende keren gevallen is in eerdere uitzendingen. Ongetwijfeld was hij een van de grootste kerkvaders die een zeer bepalende stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van het christelijke denken in de eeuwen daarna. Hij mag zelfs beschouwd worden als een van de meest originele denkers aller tijden. Origenes werd rondom 185 geboren in een christelijke familie in Alexandrië in Egypte. En in die tijd was de kerk nog vervolgde kerk. Zijn vader, Leonidas, gaf hem een degelijke opvoeding zowel in seculiere filosofie als in het geloof en de Heilige Schrift. Tijdens de christenvervolgingen onder Septimius Severus stierf zijn vader Leonidas de marteldood. Dit liet een grote indruk na op de ijverige en vurige Origenes, die verlangde om, zoals zijn vader, als martelaar te sterven. Hij was op dat moment 17 jaar oud. Zijn moeder wist hem te behoeden voor het martelaarschap en dit zou ze gedaan hebben volgens bepaalde bronnen door zijn kleren te verbergen. Hoe dan ook zou heel zijn leven doortrokken blijven van een vurig verlangen om zijn leven voor Christus te geven. Door het feit dat zijn vader als christen was opgepakt en omgebracht, werd het familievermogen geconfiskeerd. Om in het onderhoud van zijn moeder en jongere broers en zussen te voorzien, Origenes was namelijk de oudste, ging hij aan de slag in de school van Alexandrië, ook gekend als het Didascalium. We hebben het in een eerdere uitzending al gehad over deze school, de uitzending over de heilige Clemens van Alexandrië. Deze school werd opgericht door Panthenus en de leiding werd overgenomen na Panthenus door diens leerling Clemens van Alexandrië. En tijdens de vervolgingen in Alexandrië moest Clemens vluchten en vanaf dat moment, het was in het jaar 202, stond Origenes aan het hoofd van de school. Aanvankelijk vertrouwde bisschop Demetrius, de bisschop van Alexandrië, de vorming van de catechumenen aan hem toe. Het waren bekeerlingen die werden voorbereid op het doopsel. Origenes was toen nog maar 18 jaar oud. Hij was heel vurig en op een bepaald moment ontdeed hij zich van alle profane geschriften die hij had, om zich uitsluitend met christelijke literatuur en de Heilige Schrift bezig te houden. In tegenstelling tot Clemens van Alexandrië, zijn voorganger in het Didascalium, kende Origenes niet zo'n belangrijke rol toe aan de filosofie. Filosofie bereidt misschien voor, maar is volgens Origenes zeker geen weg naar het christendom. Enkele jaren later zou hij zich echter terug bezighouden met de heidense filosofie, met de bedoeling om heidenen beter te kunnen begrijpen en zo in het christendom te kunnen onderrichten. Heel zijn leven bleef Origenes bijstuderen en zich verdiepen. Op zijn 25e ging hij zelf lesvolgen bij Ammonius Saccas, die hij in een brief zijn leermeester in de filosofie noemde. Saccas kan beschouwd worden als de grondlegger van het neoplatonisme. Daarnaast verdiepte Origenes zich natuurlijk ook verder in de leer van de kerk. Hij hield zich uitgebreid bezig met exegese, wat eigenlijk uitleg van de schrift betekent. Hij leerde het Hebreeuws om de Bijbel in haar oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Origenes heeft veel gereisd in zijn leven. In 212 ondernam hij een reis naar Rome om er de kerk van Rome beter te leren kennen, de oude kerk van Rome waar hij zo naar opkeek. Daarnaast deed hij nog vele andere reizen naar Griekenland, Palestina, Arabië, Antiochië en zo verder. Dit deed hij om zelf bij te leren, maar vaker nog omdat grote persoonlijkheden hem om raad vroegen. Zo vroeg de gouverneur van Arabië of Origenes hem wilde onderrichten in het christelijk geloof en zo liet ook Julia Mamea, de moeder van de toenmalige keizer Severus Alexander, hem in 218 naar Antiochië komen om het met haar te hebben over het christelijk geloof. Deze reizen tonen aan hoe belangrijk en gekend Origenes was in het Romeinse Rijk. In 216 moest hij Alexandrië ontvluchten omwille van de vervolging van keizer Caracalla. Gedurende die periode verbleef hij in Palestina en werd er door de bisschoppen van Caesarea en Jeruzalem gevraagd om te prediken voor de gelovigen, hoewel hij geen priester was op dat moment. Dit maakte bisschop Demetrius van Alexandrië boos en hij verbood Origenes nog te prediken. Origenes gehoorzaamde, verzoende zich met zijn bisschop en keerde naar Alexandrië terug. Rond deze periode begon Origenes heel veel te schrijven. Hij schreef over zeer uiteenlopende thema's. Voor de verspreiding van zijn werk werd hij ondersteund door een zekere Ambrosius. Dit was in de tijd ongetwijfeld zijn bekendste leerling. Het was een bekeerling die erg rijk was en hij financierde de middelen om de werken van Origenes te kopiëren en te verspreiden. Zo stond er bijvoorbeeld een team stenografen ter beschikking van Origenes en hij moest dan gewoon dicteren. Ambrosius zag ook toe op de verspreiding van de werken van Origenes, was er soms ijveriger in dan Origenes lief was. Rond het jaar 230 verscheen het grote werk Periarchon, in het Grieks, of De Principiis in het Latijn, zo is het misschien beter gekend, wat voor grondbeginselen staat, of je kan het ook vertalen als basis. En in dit werk, waar Origenes 10 jaar eerder al mee begonnen was, probeerde hij een duidelijk overzicht te geven van het geloof. Origenes verwierf hierdoor een wijdverspreide bekendheid. Aan zijn studieleven kwam een einde door een nieuw conflict met zijn bisschop Demetrius. Op een bepaald moment was Origenes opnieuw in Caesarea. Demetrius had hem nooit priester willen wijden. Er worden hier voor 2 redenen aangegeven. Er is altijd geloofd geweest of aangenomen geweest dat Origenes zich op een bepaald moment ontmand had om de kuisheid ten volle te beleven en geen afleiding te hebben zodat hij volledig zijn leven aan de Heer kon geven. En dit zou op zich verhinderd hebben dat hij priester gewijd mocht worden. Anderzijds is er ook een versie dat bisschop Demetrius jaloers zou geweest zijn op Origenes en dat hij daarom dat gerucht verspreid heeft om zo te verhinderen dat Origenes priester zou kunnen worden. Hoe dan ook had Origenes altijd verlangd om priester te worden. En tijdens zijn verblijf in Palestina vroeg hij aan bisschop Theocytistus van Palestina en bisschop Alexander van Jeruzalem om hem tot priester te wijden en deze deden dat met veel plezier in het jaar 230. Demetrius van Alexandrië was hier tegen en excommuniceerde Origenes. Maar in Jeruzalem, in Palestina, trok men zich daar weinig van aan. Het kwam ook niet meer echt tot een verzoening tussen Origenes en bisschop Demetrius. Origenes bleef dan maar in Palestina en opende in Caesarea een nieuwe theologische school die een nog hoger niveau kreeg dan de school in Alexandrië. Door het wetenschappelijk karakter van hun aanpak en ook door het feit dat er enkele zeer scherpzinnige mannen studeerden, zoals Gregorius Taumaturgos. In Caesarea zou Origenes nog vele andere van zijn werken tot stand brengen. Hij schreef er veel belangrijke bijbelkritische werken, zoals de Hexapla. Hij schreef er ook een apologie of verdediging, contra Kelsu. Kelsus was een Griekse filosoof die zich in het boek Het Ware Woord kritisch had geuit ten aanzien van het christendom en de ongeloofwaardige punten ervan wilde aantonen. En contra Kelsum was een reactie van Origenes erop. Het belangrijkste is toch echt wel zijn exegetische werk en hij wordt de vader van de Bijbel-exegese genoemd. in het bijzonder door zijn methode van exegese. Maar daarover zullen we het uitgebreid hebben in de volgende uitzending. Dat is niet voor vandaag. Vele mensen kwamen Origenes om raad en inzicht vragen, vaak ook van heel hoge posities. Origenes stond hoog in aanzien door zijn grote kennis en zijn redenaarstalent, maar daarnaast zou hij ook een heel zachtmoedige persoonlijkheid hebben gehad, gecombineerd met een ascetische levensstijl en een moreel hoogstaand leven. Uiteindelijk werd Origenes gevangen genomen tijdens de vervolging onder Decius en hij werd zwaar gemarteld. Hij bleef standvastig in zijn geloof onder dat leed. Uiteindelijk stierf hij ongeveer een jaar later aan de gevolgen van zijn verwondingen in Tyrus, wat in het huidige Libanon ligt. Hij was nog geen 70 jaar oud. We gaan er tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking en dan daarna hebben we het een beetje over de verschillende werken die hij geschreven heeft.
Que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti.
Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura.
No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía.
Caerán a tu izquierda 1,000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará.
Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa.
No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos.
Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones.
Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag stilstaan bij het leven en het werk van de grote Origenes. Origenes was een van de belangrijkste christelijke schrijvers van de oudheid en daarom staan we nu ook even stil bij de totaliteit van zijn geschriften. In de volgende uitzending zullen we dieper ingaan op de inhoud en de theologie. Origenes is eigenlijk de meest vruchtbare schrijver van de oudheid. De heilige Epiphanus van Salamis, een andere, latere kerkvader, schreef 6000 geschriften toe aan Origenes. Dat klinkt bijna onmogelijk, maar natuurlijk ging het in die tijd om relatief kleine boekrollen die vrij snel volgeschreven waren. Dus we moeten het niet zien als 6000 aparte boeken. De geschiedschrijver Eusebius heeft het over ongeveer 2000 geschriften. Wat het exacte aantal ook geweest moet zijn, hij moet enorm veel geschreven hebben. En helaas is er maar een klein gedeelte dat ons tot op de dag van vandaag heeft kunnen bereiken. We kunnen zijn werken opdelen in twee grote groepen. Enerzijds werken die handelen over de Heilige Schrift, en daarnaast een groep met werken die niet concreet over de Heilige Schrift handelt, of niet expliciet. Een groep met allerlei theologische, apologetische en ascetische onderwerpen. Wat de schriftwerken betreft, heeft hij zowel kritische werken als exegetische werken geschreven. De kritische werken zijn de tekststudies van de Bijbel die hij gemaakt heeft en heel verdienstelijk zijn geweest. De bekendste daarvan is de Hexapla, een soort studiebijbel. In de Hexapla zette Origenes verschillende Joodse versies en Griekse vertalingen van de Bijbel in 6 kolommen naast elkaar. En vandaar ook de naam Hexapla, wat zesvoudig betekent in het Grieks. Vandaag zijn er daar nog maar kleine fragmenten van bewaard. Maar het is wel van groot belang geweest voor de Bijbelstudie na hem en door vele andere kerkvaders ook gebruikt. Daarnaast zijn er de exegetische werken. Bij exegese wordt uitleg gegeven bij de teksten van de Heilige Schrift. En Origenes deed dat in 3 vormen. Hij schreef scholia. In het Grieks is dat scholia. En het staat voor korte taalkundige of historische notas die een toelichting gaven bij moeilijke woorden of passages. Ik weet zelfs niet of daar een woord voor is in het Nederlands, maar het gaat dus om kleine toelichtingen, verduidelijkingen. Daarnaast schreef hij ook commentaren waarbij hij een wetenschappelijke interpretatie wilde geven aan de gewijde tekst. En ten derde kwamen er dan nog meer toegankelijke homilieën die voor het volk bestemd waren, waarin hij alle dogmatische, morele en spirituele rijkdommen die hij uit de Heilige Schrift had bestudeerd en gevonden, aan de gelovigen trachtte over te brengen. Hij heeft enorm veel exegetische werken geschreven. Zoals al eerder gezegd, wordt hij ook de vader van de Bijbelexegese genoemd. Maar vandaag resten ons nog een 200-tal homilieën, waarvan we later in deze uitzending ook nog enkele fragmenten zullen lezen. De tweede grote groep zijn dan de werken die niet expliciet over de schrift handelen. Het grootste theologische werk dat hij heeft geschreven, en dat we eerder al aanhaalden, is het Periarchon, of dus grondbeginselen, of basis, in het Latijn misschien beter bekend onder de naam De Principiis. Het is zijn belangrijkste, grootste werk, maar het is ook het werk dat een zekere controverse heeft losgemaakt rondom zijn persoon en waar de term origenisme vandaan komt, beschouwd als een bepaalde dwaling. Sommige passages werden geïnterpreteerd als niet orthodox, maar Origenes heeft wel altijd het verlangen gehad en de bedoeling om trouw te blijven aan de kerk. Over die controverse zullen we het ook nog kort hebben in de volgende uitzending. Origenes probeert in het werk een overzicht te geven van het geloof van de kerk en waar dat op gebaseerd is. Het vormt eigenlijk een systematische basis voor de theologie in de eeuwen daarna. Daarnaast schreef hij ook een belangrijk apologetisch werk, wat misschien zijn meest bekende werk is, met als titel Contra Celsum, wat betekent tegen Celsus of Celsus, als reactie op de kritiek van Celsus op het christelijk geloof. In dit werk komt tot uiting hoe theologie voor Origenes eigenlijk een wisselwerking is tussen geloof en reden. Hij benadrukt het bestaan van de ene God en benadrukt het belang van het gebed en de eredienst voor een gezonde relatie met God. Dan heeft hij ook nog ascetische werken geschreven over het gebed De Oratione, dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel gaat over het gebed in het algemeen en het tweede is een commentaar op het Onze Vader. Dit is iets wat verschillende kerkvaders na hem ook nog gedaan hebben. En een ander ascetisch werk, om zo te zeggen, is het Exhortatio ad Martyrium en gaat over het martelaarschap. Hij heeft het geschreven in 235 tijdens een christenvervolging om Ambrosius, zijn bekende leerling, en een priester uit Caesarea aan te moedigen om het lijden voor Christus te ondergaan en niet toe te geven aan hun angst. En hierin komt zijn grootmoedige hart en zijn vurige liefde voor Christus heel duidelijk tot uiting. Hij moedigt zijn vrienden aan om zich eerder te verheugen dan toe te geven aan angst, omdat zij door God zijn uitverkoren waardig geacht zijn om op de apostelen te gelijken en voor Christus te lijden. Tot slot had Origenes ook nog een uitvoerige correspondentie, maar er zijn slechts twee brieven bewaard. De ene gericht aan de heilige Gregorius Taumaturgos en een andere aan Julius Africanus. Of die worden toch aan hem toegeschreven. Naar de historiciteit, de getrouwheid is niet 100% zeker. We gaan er nog eens muzikaal tussenuit en dan na de muziek lezen we enkele fragmenten uit de werken van Origenes.
Señor Jesús, Maranatha. Ven, 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 Señor Jesús, Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Then
Señor Jesús Maranatha. Ven, 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 Señor Jesús Maranatha.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag stilstaan bij het leven en werk van Origenes, een van de belangrijkste kerkvaders die ook wel de vader van de Bijbel-exegese genoemd wordt. We zullen nu enkele fragmenten uit zijn werk lezen en dan misschien ook beginnen met een exegetisch werk, een homilie, waarin hij de inzichten van zijn Bijbelstudie probeert over te brengen op een toegankelijke manier. En we kunnen daaruit ook al wat afleiden over zijn karakter. Wij allen die in Christus geloven, worden levende stenen genoemd. Naar het woord van de schrift, jij echter zijt levende stenen, opgebouwd als een geestelijk huis tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers op te dragen, welgevallig aan God door Jezus Christus. Zoals wij bij aardse stenen goed weten te onderscheiden, dat die stenen die harder en groter zijn, het eerst als fundamentstenen ingebouwd moeten worden en wij het gewicht van het gehele gebouw veilig aan deze kunnen toevertrouwen, zo moet je ook begrijpen dat er bij de levende stenen enkele geschikt zijn als fundament van dit geestelijke gebouw. Wie worden er nu als fundamentstenen gebruikt? De apostelen en de profeten. Want zo leert Paulus het ons. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, onze Heer. Om u, toehoorder, echter beter geschikt te maken voor de constructie van dit gebouw, om als steen gekozen te worden die wat dichter bij het fundament ligt, moet je wel weten dat Christus zelf het fundament is van het gebouw dat wij nu beschrijven. Want zo zegt de apostel Paulus het, niemand kan een ander fundament leggen dan wat al gelegd is, Christus Jezus. Zalig dus, die op dat zo edele fundament hun godsdienstige en heilige gebouwen oprichten. Maar zie welke lof die stenen van het altaar ten deel valt. De schrift zegt, zoals de wetgever Mozes zei, moest er een altaar worden gebouwd uit gave stenen, waartussen geen ijzer was aangebracht. Wie zijn die gave stenen? Misschien kunnen de heilige apostelen die gave en onbesmette stenen zijn, die alle tezamen een altaar vormen, door hun eensgezindheid en goede onderlinge verstandhouding. Men zegt immers dat allen die eensgezind baden, hun mond openden en zeiden, Gij, Heer, die de harten van allen kent. Zij dus, die eensgezind als uit één mond en één geest konden bidden, zijn waarschijnlijk waardig allen tezamen een altaar te bouwen, waarop Jezus een offer opdraagt aan de Vader. Maar ook wij moeten proberen ons erop toe te leggen om eensgezind en met dezelfde gevoelens te bidden. Niet door naijver of ijdele glorie gedreven, maar volhardend in eenheid van denken en overtuiging, om daardoor misschien ook geschikt te zijn om tot bouwstenen te worden voor een altaar. Tot zover een fragment uit een homilie van Origenes. Dan lezen we nu ook nog een fragment uit De Oratione over het gebed. En in dit fragment meer bepaald over het Onze Vader, over het vers Uw Rijk komen. Het Koninkrijk van God kan niet samengaan met dat van de zonde. Als wij willen dat God in ons regeert, mag de zonde niet heersen in ons sterfelijk lichaam. Maar wij moeten het aardse in onze ledematen laten sterven en de vruchten van de Heilige Geest voortbrengen. Dan zal de Heer in ons als in een geestelijk paradijs vertoeven. Hij zal onze enige koning zijn, samen met Christus, die in ons aan de rechterhand gezeten is van die geestelijke kracht die wij willen ontvangen en die zich daar vestigt, totdat al zijn vijanden in ons tot een voetbank voor onze voeten geworden zijn en iedere macht en heerschappij uit ons is verjaagd. Dat kan in ieder van ons worden bereikt en onze laatste vijand, de dood, kan worden vernietigd, zodat ook bij ons Christus zegt: dood, waar is jouw angel? Hel, waar is jouw overwinning? Daarom moet zich ons vergankelijk lichaam nu reeds met heiligheid en onvergankelijkheid bekleden en ons sterfelijk lichaam met de onsterfelijkheid van de Vader. Dan leven wij nu al onder de heerschappij van God in het geluk van de wedergeboorte en de verrijzenis. Tot zover een fragment uit De Oratione over het gebed en dan meer bepaald over het Onze Vader, het vers Uwrij komen. Dan nog een kort fragmentje uit Contra Celsum, zijn apologetisch werk, als reactie op de kritische filosoof Celsus. Een fragmentje over de Eucharistie. Wij die de schepper van dit heelal dankzeggen, eten brood dat onder gebeden en dankzegging is opgedragen. Brood dat door dat gebed wordt tot een zeker heilig lichaam, dat heiligheid schenkt aan diegenen die het in goede gesteltenis nuttigen. En dan ook nog een fragment uit een homilie die hij richt tot de catechumenen, zij die zich voorbereiden op het doopsel. Origenes zegt: we moeten er acht op slaan dat Johannes de Doper spreekt tot mensen die wegtrokken om zich te laten dopen. Als iemand gedoopt wil worden, moet hij weggaan. Zolang hij in zijn eerste staat blijft en zijn zeden en gewoonten niet verlaat, is hij op geenderlei wijze in de gesteldheid om gedoopt te worden. Om te begrijpen wat het betekent om gedoopt te worden, moet je letten op het getuigenis van en luisteren naar de woorden die de Heer sprak tot Abraham. Trek weg uit uw land en wat er volgt. Alles wat hij tot hen, de Joden, heeft gezegd, is ook voor u bestemd, catechumenen. Voor u die het besluit genomen hebt tot het doopsel te naderen. En dan in een andere homilie heeft hij het nog over het doopsel als wedergeboorte door het water. In de wedergeboorte door het water worden wij begraven met Christus. Door de wedergeboorte in het vuur en de geest worden wij gelijkvormig aan het verheerlijkt lichaam van Christus, gezeten op de troon van zijn heerlijkheid. En wij zullen zitten op de 12 tronen, als wij tenminste alles verlaten hebben, in het bijzonder door ons te laten dopen en hem zijn gevolgd. En zo, beste luisteraars, dat waren enkele van de vele fragmenten die toch wel bewaard zijn van Origenes. In een volgende uitzending zullen we dieper ingaan op zijn allegorische methode van bijbelexegese en de inhoud van zijn theologie. En zullen we ook nog wat tijd besteden aan enkele van zijn werken, enkele fragmenten daaruit lezen. Bedankt voor het luisteren en hopelijk stemt u ook af op het programma De Kerkvaders voor het vervolg over deze grote kerkvader Origenes. Ik wens u nog een zeer mooie dag toe.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. In plee superna gratia, quae tu creasti pectora.
Dixeris paraclitus, donum Dei. Creeramus omnium.